Goedemiddag, broeders, zusters en vrienden. Dat is een geweldig schriftgedeelte wat vanmiddag al voor ons gelezen is uit de eerste Petrusbrief. We kennen het karakter van deze apostel langzamerhand een beetje, dacht ik. En we vinden dat karakter ook inderdaad terug wanneer de apostel zijn brieven begint te schrijven. Want ik moet zeggen, hij valt wel met de deur in huis hoor. He? Precies dat derde vers, nadat we in vers 1 en 2 van 1 Petrus 1 geleerd hebben wie de afzender is en aan wie de brief geschreven is. Precies in dat derde vers dan valt de apostel met de deur in huis als hij zegt: geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, en wel tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. En dat is natuurlijk eigenlijk het uitgangspunt voor de hele rest van de brief. Daar wordt een waarheid in samengevat die vervolgens verder in deze brief wordt toegelicht. Er wordt gewezen op de consequenties ervan, maar ook op de grondslagen ervan zoals we die vinden in het Oude Testament. Petrus was per slotverrekening een Jood die inderdaad in de Joodse dingen was grootgebracht en die dan ook wat bijgesteld moest worden toen de Messias zelf verscheen. Daar heeft hij grote moeite mee gehad overigens, zoals wij langzamerhand allemaal wel weten. Maar het is deze apostel die dan ook uitgebreid wijst naar de oud-testamentische profetieën om te laten zien dat de zaligheid die aan ons geschied is, want dat is ook een uitdrukking van hem, dat de zaligheid die aan ons geschied is inderdaad gebaseerd is op de oud-testamentische beloften. Zodat die zaligheid die wij hebben ontvangen en die deel is geworden van de gemeente in deze tegenwoordige bedeling, zodat die zaligheid niet zomaar uit de lucht is komen vallen. Alhoewel, hè. Maar goed. Maar het is niet zomaar uit de lucht komen vallen, maar het is gebaseerd op de beloften die in het Oude Testament gedaan zijn, waarheen de apostel Petrus dan ook steeds verwijst. Bovendien, het is niet alleen zo dat deze zaligheid die aan ons geschied is, dat die in het Oude Testament toch werd aangekondigd, maar bovendien is het zo dat ook in deze brief erop wordt gewezen hoe verschillend onze zaligheid eigenlijk is van de zaligheid waarin het Jodendom verkeerde, of het zaligheid voor zover de Joden dat in de tijd zagen. Het is de vraag of je dat zaligheid mag noemen. Maar in ieder geval is het zo dat als de apostel spreekt over onze zaligheid, dan zegt hij dat we natuurlijk zijn wedergeboren tot levende hoop. Dat is vers 3 van 1 Petrus 1. En dan vers 4 zegt hij dat dat is tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Dat wil zeggen, wij zijn wedergeboren door geloof uiteraard. We zijn daardoor kinderen Gods geworden. We zijn met de levende Christus verbonden, we hebben deel gekregen aan zijn opstanding, maar dat is natuurlijk niet het eind van een verhaal, hoewel velen dat schijnen te denken, maar integendeel, dat is natuurlijk het begin van een verhaal. He? Nou ja, het betekent het eind van het oude leven feitelijk, maar het is tegelijkertijd natuurlijk uitdrukkelijk het begin van dat nieuwe leven wat wij door geboorte, want wedergeboorte is geboorte, wat wij door geboorte hebben ontvangen. En dan begint het pas. Ik weet het, in ons land is het, ja, daarbuiten ook hoor. Maar dat is zoveel wat er buiten ligt, daar zullen we het niet over hebben. Maar in ons land is de gedachte dikwijls van, och, als ik maar één keer, als ik één keer maar zalig mag sterven, enzovoorts, dan is me dat wel genoeg. Men heeft een bijzonder hoogmoedige vorm van bescheidenheid daarin. En men zegt, als ik maar mag behouden worden, als ik maar mag in de hemel komen, dan ben ik daar al erg mee tevreden. Men wil wedergeboren worden, maar liever niet vroeg, maar liever zo laat mogelijk. Zoals die Rotterdammer zei, we willen wel naar de hemel, we hebben geen van alle haast. Dat is ongeveer de gedachte. Maar de Bijbelse gedachte is natuurlijk anders. Dat wij nieuw leven ontvangen, niet pas aan de andere kant van het graf, maar ver daarvoor, als we tenminste tijdig genoeg in onze jongelingsjaren ons wenden tot de Heer, dat heeft natuurlijk een doel. Dat is niet zomaar. In de eerste plaats moet u daarvan begrijpen dat wij daar niet zoveel baat bij hebben als dat nieuwe leven wat wij ontvangen slechts bestemd was om hier te besteden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Of zal ik het dan met de Statenvertaling van 1 Korintiërs 15 mee zeggen. Indien wij alleenlijk voor dit leven op Christus zijn hopende, zijn wij de ellendigste, staat er, zijn we de ellendigste van alle mensen. Dat is niet best. Dus dan. Dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Als u de Heer nodig hebt alleen in uw leven, en als u voor dit leven hier uw verwachting gesteld hebt op de Heer, en u zegt verder, nou de rest, dat kan me niet zoveel schelen, dan bent u de ellendigste van alle mensen. Nee, ik niet. De apostel zei dat, heb ik niet gezegd. Dat staat in 1 Korinthe 15. U kunt daarvan over gaan discussiëren. Natuurlijk, er zijn er genoeg die dat doen. Maar dat heeft geen enkele zin. Er staat nog eenmaal dat dat zo is. En anders weet u niet hoe andere mensen zijn. Ik heb net van tevoren even een gesprekje gehad met broeder Jan Bode, die ook altijd met die microfoons en met die geluidsbanden bezig is. Die zegt, soms ben ik een beetje jaloers op de goddelozen, want er staat in Psalm 73, ze hebben geen banden tot de dood toe. Ik heb die tekst ook al aangereikt aan mijn garagehouder. Die was er niet blij mee. Maar goed, dat is weer wat anders. Maar in ieder geval, wat daar staat, nou even naar wat er letterlijk staat dan. Ze hebben geen banden tot de dood toe, staat er in Psalm 73. Dat betekent inderdaad dat de goddelozen zijn vrij. Die kunnen doen en laten wat ze willen. Hebben nergens rekening mee te houden. Houden alleen rekening met zichzelf. Worden nergens in beperkt. Hebben hun leven hier. En dat is het dan. En zij blijven fris, staat er. Hun kracht blijft fris. Nou, laat ik dat ook maar voor rekening van de psalmist. Maar in ieder geval, het staat daar. Zodat als je op grond van die psalm je leven zou moeten inrichten en zou moeten kiezen van, zal ik met de Heer door het leven gaan of zonder, dan zou je op grond van die woorden daar zeggen, nou dan maar zonder. Dan blijft mijn kracht tenminste fris en heb ik geen banden. Nou ja, dan moet je lopen, maar goed, dat even terzijde dan, hè. Maar u begrijpt toch wel waar het over gaat daar. U leest dat voor uzelf maar eens na. Psalm 73, kan niet missen. Nou, het punt is nu dat wij dus onze hoop niet voor dit leven op Christus stellen. Wij doen dat wel, maar dat doen wij omdat wij onze hoop voor altijd op Christus gesteld hebben. Met de nadruk op dat altijd, dat wil zeggen, dat gaat niet zozeer om wat wij hier hebben, het gaat veel meer om wat wij daarna nog zullen hebben. Maar wat wij hier hebben ontvangen, heeft daar regelrecht mee te maken, daar gaat het om. Waarom geeft de Heer ons nu nieuw leven in plaats van pas dan? Wel eenvoudig, opdat wij ons leven hier inderdaad zouden besteden tot eer van Hem. Met als gevolg dat wij daarvoor ook te zijner tijd een beloning zouden ontvangen. Want de wijze waarop wij de Heer gediend hebben, of de mate waarin wij de Heer gediend hebben in dit leven, is wel degelijk bepalend voor de grootte van de erfenis die wij zullen ontvangen. En dan heb ik het niet over de grootte van de hemel waarin we komen, maar dan heb ik het over dat wat er in de hemel voor ons bewaard wordt. Want het is één ding om te zeggen dat onze erfenis bestaat uit de hemel, als gelovigen. Het is waar hoor, maar dat is maar één ding. Het andere is precies wat hier staat in 1 Petrus 1 vers 4, dat er in die hemel een onverderfelijke, een onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis bewaard wordt. Dat zijn dus twee dingen. De hemel zelf, waar we ooit hopen te zijn, zelfs lichamelijk, en het andere is de beloning of erfenis dan die wij daar verder zullen ontvangen. Hoe dat ook zij, al deze dingen zijn het resultaat van het werk wat God in ons doet en door Christus. Hij heeft ons wedergeboren tot levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En dat betekent dat wij met Christus nieuw leven hebben ontvangen, een leven wat er pas is na de dood. Ik zeg niet dat we het niet hebben, ik zeg we hebben het nu, maar het is er na de dood. En dat betekent dat heel onze verwachting gericht zou moeten zijn op wat hierna volgt. In het besef dat alle vlees is als gras, ik citeer nou meteen maar vers 24 dan uit hetzelfde hoofdstuk, want alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen, die bestaat dus, hè, maar alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Namelijk het gras verdort en zijn bloem is afgevallen enzovoorts. En dit is inderdaad een verwijzing dus naar het Oude Testament. Het Oude Testament is een schriftplaatsen die ons zeggen dat wat we hier hebben, wat hier op aarde is, dat is van tijdelijke aard. Daar kom je natuurlijk vanzelf al achter. Maar het doel van de prediking van deze waarheid is natuurlijk dat wij er vroeger achter zouden komen dan de gemiddelde mens. En daarom onze hoop zouden stellen op wat daarna komt. Want dat dit vergankelijk is, dat is een kwestie van tijd. Hè? Dat kost u 70 jaar, misschien u 100. Maar in ieder geval, dat kun je uittellen en dat is het dan. Maar de bedoeling is dat wij vroegtijdig ons daarvan bewust zouden zijn, opdat wij bewust een keuze zouden maken. En omdat wij vroeger dan gebruikelijk een keuze zouden maken, niet voor dat wat we hier hebben, van het leven is maar kort en je leeft maar één keer, hè, maar dat we onze keuze zouden maken voor dat wat de Heer ons in genade geschonken heeft. En dat wat hij voor ons bewaart. Bovendien komt er nog eens bij dat ik niet slechts praat over toekomstige dingen. De apostel Petrus doet het ook niet. Hij praat niet over alleen maar dat ligt in de toekomst aan de andere kant van het graf. Maar de gedachte is juist dat wij de dood al achter ons hebben omdat we gestorven en begraven en inmiddels opgewekt zijn met Christus. Zodat deze erfenis waarover hier gesproken wordt en deze hemel waarover gesproken wordt, dat is niet maar iets wat in de toekomst ligt, maar wat nu al voor ons klaargelegd is, gereserveerd is. En waar we feitelijk ook al uit leven. Althans, dat hoop ik dan maar. Want dat is de bedoeling dat we dat zouden doen. Het is geregeld. Dat ligt daar klaar. Er staat niet een onverderfelijke, onbevlekkelijke erfenis die er dan te zijner tijd wel zal zijn. Maar het duurt nog wel even, want het duurt nog 2000 jaar, 2 Petrus 3. Maar dat staat er niet. Nee, er staat die erfenis, die wordt al bewaard. Die is daar beschikbaar. Of je hem krijgt is weer wat anders. En wat je ervan krijgt is weer wat anders. Maar het ligt daar gereed. Daar is hoe moet ik dat zeggen? Er is een deposito, daar is wat klaargelegd voor ons. Dat is tot stand gekomen door de opstanding van Christus. Dat is niet iets wat nog gemaakt moet worden. Of iets wat wij nog moeten maken of zo. Het ligt daar, het is een reële zaak. Ik heb het natuurlijk wel eens anders voorgehouden. Het heeft alles te maken met dat begrip zoonschap. Wel, elk kind is geroepen tot zoonschap. Dat is de normale gedachtegang, daar word ik op gerekend. De vraag is alleen of het kind ooit als meerderjarige en dus tot zoon zal worden aangesteld. Dat is de verantwoordelijkheid voor een deel althans van het kind. Maar in ieder geval is het zo dat wat voor het kind bestemd is, dat is daar ook inderdaad. En zo is het met ons als gelovigen ook. Onze erfenis is daar en wordt daar in de hemelen voor ons bewaard. Wordt er niet verzameld nu, het wordt daar voor ons bewaard. En daarom is het een reële zaak die niet alleen in de toekomst ligt, maar die ook in het heden van het allergrootste belang is. Er komt nog wat anders bij. Vers 5 is weliswaar niet gelezen, maar het is toch wel aardig om er even bij te betrekken. Vers 4 zegt namelijk dat die erfenis voor ons bewaard wordt, maar vers 5 zegt dat wij voor die erfenis bewaard worden. Dat die, dat komt van gij die, aan het begin van vers 5, hè, gij die in de kracht Gods bewaard wordt. Het is niet alleen de erfenis die bewaard wordt, maar ook wij worden bewaard voor die erfenis. Gij die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof, tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. U ziet, in vers 5 gaat het niet over die erfenis die bewaard wordt. Dat was vers 4. In vers 5 gaat het erom dat wij bewaard worden, opdat wij die zaligheid of die erfenis in de toekomst zouden ontvangen. Dat wil zeggen, opdat die in de toekomst aan ons zou geopenbaard worden. En dan gaat het verder met te zeggen dat wij ons nu al daarin verheugen. Onze blijdschap is gelegen in het feit dat in de hemel een erfenis voor ons bewaard wordt en dat ook wij bewaard worden voor die erfenis. En daarom worden we vervolgens opgeroepen om daaruit te leven. En daarmee zijn we weer bij het grote kenmerk van onze bedeling. Het bijzondere van onze bedeling is immers dat al wat voor de zaligheid noodzakelijk was tot stand is gebracht, maar dat de openbaring of de verschijning van die zaligheid, dat die nog wacht voor de toekomst. Dat wil zeggen, dat is nog niet vandaag, dat komt pas straks. Het is er al, maar het is nu nog verborgen of onzienlijk en in de toekomst zal het geopenbaard worden. Maar laat u niet misleiden. Het betekent niet, het zal in de toekomst pas zijn. Het betekent, het is er nu, we zien het alleen niet. En daarom wordt het ons voorgehouden in het woord. En vandaar ook dat dezezelfde apostel in ditzelfde hoofdstuk zoveel nadruk legt op de kracht en werking van het woord des Heren. Want hij zegt dat wij zijn wedergeboren tot een levende hoop, dat is waar, maar hij zegt ook hoe dat gebeurd is in vers 23. Want daar staat, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Namelijk door het levende en eeuwig blijvende woord van God. En dan komt hij tussenin, want alle vlees, dat is de natuurlijke mens, die het natuurlijk zaad geboren is, uit de wil des mans, weet u wel, uit Johannes 1. Van dat, daarvan wordt gezegd, alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras enzovoorts. Maar er staat tegenover, vers 25, maar het woord des Heren, in vers 23 heet het dus het levende en eeuwig blijvende woord van God. Maar in vers 25 heet het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord waardoor wij zijn wedergeboren, vers 23. Oftewel, dit is het woord dat onder u verkondigd is, vers 25. En dan krijgen we te maken met het verschijnsel dat de prediking van het woord van God deze uitwerking gehad heeft dat wij erdoor werden wedergeboren. Dat is Romeinen 1 natuurlijk, hè. Het evangelie van Christus, dat is het woord des Heren hoor. Het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En inderdaad, als wij geloven, als wij dat woord aanvaarden, als wij onze harten voor dat woord openstellen, dan is de consequentie daarvan dat dat woord dat nieuwe leven verwekt en voortbrengt. Kortom, door dat woord worden wij dan wedergeboren. En dat niet alleen, maar het zal dan duidelijk zijn dat dat woord wat zo krachtig was dat het ons nieuw leven gaf, datzelfde woord, dat is het ook waarmee dat nieuwe leven gevoed dient te worden. Of in gewone taal, het betekent dat wij als gelovigen geacht worden te leven uit dat woord van God. Dat is het doel van de prediking. Ja, prediking, zei ik. Prediking niet alleen aan hen die het woord van God niet kennen, maar ook de prediking van het woord van God aan hen die het al lang aangenomen hebben. Ik verbeeld me heus niet dat ik hier vanmiddag iets nieuws sta te vertellen voor u. Dat vind ik ook heel niet nodig. Wat nodig is, wat de gelovigen in het algemeen nodig heeft, wat ik nodig heb en wat u nodig hebt, dat is dat dat woord steeds opnieuw herhaald wordt en dat het ons voorgehouden wordt, omdat precies hetzelfde namelijk in de wereld ook gebeurt. Bij wijze van spreken, 6 dagen van de week lang dan, of was het 20 dagen van de 3, nou ja goed, 13 dagen van de 2 weken geloof ik. Nou, laat maar zitten. Maar in ieder geval, dat is wat in de wereld gebeurt. Wij zien daar steeds opnieuw, dag in dag uit, dezelfde dingen. Wij horen daar dezelfde dingen. We worden altijd met dezelfde problematiek geconfronteerd enzovoorts. Het is altijd hetzelfde verhaal. Nou, precies zo is het met de gelovigen. Het is altijd hetzelfde verhaal. Maar we dienen dat steeds opnieuw te horen. Eenvoudig omdat wat de wereld op ons afstuurt, is ook precies hetzelfde verhaal elke keer. Daar hoort wat tegenover te staan. Eenzijdig voedsel is nooit goed. Een van eenzijdig voedsel ga je misschien net niet dood. Hangt er vanaf wat het was, wat je had. Maar goed, hè. Maar van eenzijdig voedsel blijf je misschien wel in leven. Maar het is niet best voor je gezondheid. En zo is het met de geestelijke dingen ook. Met het woord van God ook. Dat moet ook niet eenzijdig zijn. Dat wil zeggen, het moet aangevuld worden. Het moet gevarieerd zijn, enzovoorts. Maar dan toch blijft het een kwestie van herhalen. En zo is het nou maar net. Als je alleen maar het woord van de wereld hoort, als je alleen maar geconfronteerd wordt met de gang van zaken in de wereld, hoe zou je een geestelijk leven willen hebben? Je maakt mij niet wijs dat je 6 dagen van de week, hè, dat je 6 dagen van de week met je werk, met je carrière, weet ik veel, met vergankelijke dingen bezig bent, dat je dan de 7e dag zelfs nog in staat bent om je daarvan los te maken en dan met de geestelijke dingen bezig te zijn. Dat maakt u mij niet wijs. Wat u me wel kunt wijsmaken is dat u met al die ellende dat u hier gewoon binnenloopt en hier nou nog aan zit te denken. Ik denk dat het dus te weinig is, hè. Wat we zo via de prediking horen. Dat is ook te weinig. Wij dienen zelf als gelovigen altijd met dat woord bezig te zijn. Dat is het enige alternatief wat we hebben. Dat is het enige geneesmiddel, zou ik moeten kunnen zeggen. Misschien het enige redmiddel wat een mens heeft. En zeker wat een gelovige heeft. Want het oriënteert hem op onvergankelijke dingen. Dingen die wij niet vast hoeven te houden, maar die voor ons vastgehouden worden. Die in de hemel voor ons bewaard worden. Wij zien ze niet, maar dat maakt het nog noodzakelijker dat wij via het woord daar steeds opnieuw bij bepaald worden. Wij dienen uit het bewustzijn te leven dat we kinderen God zijn, dat we zijn wedergeboren en dat dus een erfenis voor ons in de hemel klaar ligt. En daaruit vloeit dan voort dat wij geacht worden te leven in overeenstemming met die erfenis, of te wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. En de eerste plaats betekent dat, dat we dan inderdaad leven uit het woord van God in plaats van uit het woord van mensen. Of dat wij leven uit wat God gesproken heeft en nog spreekt, want God spreekt in deze dagen nog steeds tot ons door de Zoon die hij gemaakt heeft tot erfgenaam, weet u wel, dat is Hebreeën 1. He? En dat wij aan de andere kant niet luisteren naar wat de wereld ons zegt of leert. Dat is de gedachte die hier naar voren gebracht wordt. Waarbij nog komt dat wij lezen elke keer in 1 Petrus 1 vers 3 dat hij ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Maar feitelijk staat er, hij heeft ons omhoog geboren doen worden. Niet weder, niet alleen maar opnieuw, maar het woord wat er gebruikt wordt is omhoog. Dat kun je vertalen met opnieuw, hoor, dus heel goed. Maar de gedachte van omhoog zit daarachter. Dat betekent dat wij door wedergeboorte ook in een bepaalde richting gezet zijn. We zijn niet alleen maar hier als kinderen gods op aarde, zomaar. Maar daarmee is meteen onze richting bepaald. En die richting is omhoog, uiteraard. Daar leidt ons leven naartoe. Kijk, toen Israël uit Egypte verlost werd, kwam het in de woestijn, maar niet opdat het daar zou zijn en zou ronddwalen, maar opdat het de richting zou gaan van het beloofde land. Die kant waren ze opgeboren. Omhoog, was ook omhoog, hè? Optrekken namelijk, omhoog optrekken naar Canaan. Andersom heette het trouwens altijd afdalen naar Egypte. Precies dezelfde gedachte. Het is omhoog. Ze werden geboren. De wateren van Egypte braken, u kent het verhaal waarschijnlijk wel, maar goed, laat dat nou maar niet verder vertellen. Maar in ieder geval, men werd verlost uit Egypte, men was daar in de woestijn, opdat men onderweg zou zijn vervolgens naar Canaan. 40 jaar lang, wat mij betreft een hele generatie lang, dat is ook de bedoeling, die oude mens moet onderweg. Ik heb geen stropdas, anders zou ik er even aan trekken. Maar dan, de oude mens moet onderweg sterven. De oude generatie gaat voorbij, omdat de nieuwe generatie inderdaad in Canaan zou aankomen. Dat is precies het leven van een gelovige. Precies zo. Maar vergis u niet, onderweg door de woestijn leeft men niet van wat men uit Egypte heeft meegenomen. Maar onderweg door de woestijn leeft men uit de zegeningen die God voor Canaan beloofd had. En God had beloofd wat hij hen geven zal. Hij had het over land overvloeiende van melk en honing. En nog een paar andere dingen meer, tarwe, gerst en wijnstok en hoe dat maar meer mag eten en zo. Hè. Maar in ieder geval, dat land had hij beloofd, dat was de erfenis die daar in Canaan bewaard werd. En onderweg daar naartoe gaf de Heer en alles wat ze nodig hadden, opdat ze dat land zouden kunnen bereiken. En er viel het brood uit de hemel, en er was het water uit de rots, enzovoorts. En die dingen worden in het Nieuwe Testament aangehaald en worden daar aangehaald, omdat ze als voorbeeld dienen voor ons, staat erbij, 1 Korinther 10. Nou, zo is het. En dat is wat de apostel Petrus hier ook aanhaalt. Wij zijn omhoog geboren. Dat wil zeggen, wij hebben een richting in ons leven en we dienen onze blik te vestigen op degene waarvan een paar versen verder gezegd wordt dat wij hem niet gezien hebben, vers 8, maar die wij nochtans lief hebben, want we weten dat als wij in Canaan komen, in ons Canaan, in de hemel zelf, dan zullen we die Heer daar inderdaad ontmoeten. We wandelen door geloof. We hebben die erfenis daar niet gezien. Maar de Heer heeft gesproken en dus zijn we onderweg. Zie je? En het liefst zo snel mogelijk. U weet toch ook nog hoe dat was met die Israëlieten? Sommigen waren na 2 jaar al. Anderen deden er 40 jaar over. Dat was wat lastig. Hè? Maar hoe dat ook zij, het tempo kun je zelf ook nog een beetje bepalen. Het is maar net hoe je leeft. Het is maar net waaruit je leeft. Of je leeft uit de gedachte dat je kan het toch niet geven, of ik breng er toch niks van terecht, of het kan van mij niet, enzovoorts. Hè? Of dat je leeft uit de gedachte dat je heeft beloofd, dus zal hij geven. We gaan op de details niet in, want het maakt het veel te ingewikkeld. Maar in principe zal u dan toch wel duidelijk zijn dat we in deze bedeling als gelovigen onderweg zijn van de slavernij uit Egypte, zal ik dan maar zeggen, en onderweg zijn naar het beloofde land. Maar onze verlossing begint niet wanneer we in het beloofde land komen. Onze verlossing is in het verleden gebeurd toen wij uit Egypte, overdrachtelijk gesproken dan, geboren werden in de richting van boven, naar omhoog. En dan zijn er onderweg beproevingen, staat hier in vers 7. En vers 6 natuurlijk ook. dat zijn geen prettige dingen, maar niettemin, het is toch zo dat wij ons onderweg zouden verheugen, omdat wij weten waar we naartoe gaan. Want dat staat vast. En wij leven in het vertrouwen daarop. Vandaar dan ook dat in vers 13 dan meteen gezegd wordt, daarom opschortende de lenden uw verstands. En u merkt dat apostel Petrus hier wel degelijk gedacht heeft blijkbaar aan de uittocht uit Egypte. Want toen men uit Egypte verlost werd, moest men immers de lenden omgorden op de avond van de 14e Nisan. Om het paasmaal te eten. Staand. Zitten was er niet meer bij. Men was actief geworden. Men was tot leven gekomen, zeiden de gedachten. En men had de lenden omgord. Men was gereed om weg te gaan. En zo was het. De avond van die 14e Nisan at men het paaslam. En dronk men de wijn. En at men het ongezuurde brood natuurlijk. En de andere dag vertrok men inderdaad uit Egypte. Nou, dat is wat van de gelovigen verwacht wordt. Dat hij zijn lenden omgord. Of opschort. Niet letterlijk, want dat is nergens voor nodig, denk ik wel eens. Nee, de mode is er nou niet na, dat hoeft dus nou niet. Hè? Nou ja, als je lange broekspijpen hebt, dan moet je ze een beetje ophalen natuurlijk, want het loopt er zo beroerd. Hè? Maar zo is het niet. Het gaat om opschortende de lenden uw verstands. U ziet, die gebeurtenissen daar bij het eerste paasviering in Egypte, die worden hier ook weer als voorbeeld aangehaald. En er wordt gezegd, wel daar was men, had men letterlijk de lenden omgord, was men gereed om te gaan, om te wandelen. En nu wordt het op onze dagen van toepassing gebracht en wordt er gezegd dat wij in geestelijke zin gereed zouden zijn. We zouden weten wat er aan de hand is. Wakker zouden zijn. Niet onderuitgezakt, zal ik maar zeggen. Maar inderdaad actief. Opschortende de lenden uw verstands. Nuchter zijnde. En nuchter zijn wil zeggen dat je bewust bent waar je staat. Hoe de wereld om je heen is. Dat je er een goede kijk op hebt. En dat je weet welke weg je hebt te wandelen. Een rechte streep, als het even kan. En dan staat er, nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade. Leuk, hè? Er staat niet hoopt volkomenlijk op de Heer. Dat moet je wel doen, hoor. Maar het staat er niet. Er staat hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. De enige hoop die een gelovige heeft, is uiteraard die van de genade. Daar leven wij uit. De genade namelijk die in onze bedeling op de troon zit, omdat de hoge priester naar de ordening van Melchizedek op de troon zit. Omdat genade heerst. Zoals er inderdaad Romeinen zegt en zoals in Hebreeën 4 wordt geïllustreerd als er staat dat de Heer zit op de troon der genade. Want zoals eens de wet geheerst heeft tot de dood, staat er in Romeinen, zo heerst nu de genade in het leven. En zo is het nou maar net. Wij leven in deze bedeling niet uit de wet, niet uit werken, maar wij hebben onze verwachting gesteld op de genade. Een genade die ons toegebracht zal worden in de toekomst, namelijk in de openbaring van Jezus Christus, vers 13. Maar er staat niet die u toegebracht zal worden, maar er staat die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. En dat is een moeilijke, omdat wij de Heer kennen nu als degene die zich verbergt. En wij verwachten dus, want er staat hier trouwens ook een paar versen terug, dat was vers 8. De welke gij niet gezien hebt, Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt. En wij verwachten dus voor de toekomst dat hij die nu verborgen is, zich zal openbaren. Op de manier zoals we die vinden in de openbaring van Jezus Christus. Dat weet u toch wat ik nou zeg, hè? Ik citeer het eerste vers van de zogenaamde openbaring van Johannes. Maar het was de openbaring van Jezus Christus. Dat spreekt over zijn wederkomst dus. Maar hier in dit vers wordt niet gesproken over dat hij zich verbergt nu. Er wordt ook niet gesproken over dat hij zich in de toekomst zal openbaren. Maar er wordt gesproken over dat hij zich nu, ook in onze dagen, openbaart aan de gelovigen. Weliswaar op een bijzondere manier, maar het staat er wel. Er staat, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt, tegenwoordige tijd, in de openbaring van Jezus Christus. Nou, dat kan niet betekenen dat het moet zijn toekomst, namelijk die u toegebracht zal worden, want dan zou er hier staan dat wij nu niet genade hebben ontvangen, of op zijn minst dat wij nu niet leven onder de heerschappij van de genade. Maar dat is wel het geval, dat staat op vele andere plaatsen uitdrukkelijk genoeg. Zodat het hier echt niet gaat om de toekomst, hoewel de term openbaring van Jezus Christus die indruk wekt, maar het gaat inderdaad om het heden. Wel, hoe openbaart Jezus Christus zich dan aan ons in het heden? Kom ik weer in Hebreeën terecht. Hebreeën, ik gun me de tijd niet om het op te zoeken, hoor. Maar dat kunt u zelf, dat geeft niks. In Hebreeën 2 namelijk, daar wordt van de Heer gezegd inderdaad dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods. Dat hij op de troon zit, der genade. Dat hem alle dingen onderworpen zijn. En dan staat er, maar dat zien wij nu nog niet. Wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Zodat daar inderdaad gesproken wordt over het feit dat hij zich verbergt in onze dagen. En zo blijft het ook, we zien hem niet. Maar meteen het volgende vers in hetzelfde Hebreeën 2 zegt, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dan moet ik zeggen dat er wel een ander woord voor zien gebruikt wordt. Maar de gedachte is duidelijk genoeg. Namelijk dat wij toch maar op een andere wijze de Heer zien met eer en heerlijkheid gekroond. Niet met deze ogen, niet letterlijk, wij kunnen er niet naar kijken. Laat ik het zo zeggen, wij kunnen niet kijken naar Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, maar wij kunnen wel zien op Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Hoe je dat moet vertalen naar een andere taal weet ik ook niet, maar ik ben blij dat ik het in het Nederlands mag zeggen deze keer. Hè? Want zien op, wel dat wordt later ook gebruikt in de Hebreeënbrief. Zien de op Jezus, laat ons lopen, de loopbaan die ons is voorgesteld, daar heb ik het trouwens een half jaar geleden over gehad hier. Laat ons de loopbaan lopen die ons is voorgesteld. Ziende op Jezus, zegt dan Hebreeën 12. De overste leidsman en volleinde des geloofs. Nou, zo is het nou maar net. Wij kennen de Heer die zich verbergt. Wij zien hem niet met deze ogen. Maar wij kunnen wel op hem zien in de zin van ons op hem richten. Het is precies hetzelfde als dat er in Johannes 3 staat dat de gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die op hem ziet. Maar er staat een ieder die hem gelooft, maar dat is hetzelfde natuurlijk. Opdat een ieder die op hem ziet, niet verloren gaan, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Want Israël in de woestijn kon slechts gered worden van de draak, van de slang enzovoorts, wanneer het de ogen richtte, in geloof uiteraard, op de verhoogde slang. Die een type is uiteraard van Christus. Dat is wat in Johannes 3, het meest bekende Bijbelvers, wordt aangehaald. Men kan dus toch op hem zien. Maar nogmaals, niet met deze ogen. Hoe dan wel? Wel eenvoudig genoeg. Precies wat Petrus hier vertelt in 1 Petrus 1, dat is wat Paulus, waarschijnlijk dan, Paulus vertelt in Hebreeën 1 en 2. Namelijk, God heeft eertijds veel malen op vele wijze tot de Vader gesproken, maar in deze laatste dagen, heeft hij tot ons gesproken door de Zoon, die hij gemaakt heeft tot erfgenaam van alles. God spreekt nog steeds tot ons, maar alleen via die Zoon, via Christus. Daarom is de prediking van Christus de enige ware Bijbelse prediking, zeker in onze dagen. Want, en dat is wat Petrus hier ook naar voren brengt. Want als wij dan al willen leven in overeenstemming met Gods wil, zal ik dan maar zeggen, dan kan dat alleen wanneer we ons op de hoogte stellen van de wijze waarop God zijn wil ten uitvoer brengt. Of beter, het kan alleen wanneer wij komen tot kennis van hem door wie en in wie God zijn wil ten uitvoer brengt. Kortom, het gaat erom dat wij de Heere Jezus Christus, onze heiland en hoge priester, leren kennen. Want als wij hem kennen, kunnen wij ook op hem zien. Dat kun je met je ogen dicht hoor, overigens. Je moet goed begrijpen waar ik het nou over heb. Je kunt niet je vertrouwen stellen op iemand die je niet kent. Maar je kunt iemand kennen zonder hem gezien te hebben. Namelijk door over hem gehoord te hebben. En dat is precies waar het hier om gaat. Dat woord des Heren, dat woord wat van de Heer afkomstig is, maar dat woord wat ook spreekt over de Heer. En wat ook geen andere inhoud heeft dan de Heer. Dat woord is het wat tot ons kwam. Waardoor wij zijn wedergeboren. En het is uiteraard vanzelfsprekend dat het precies datzelfde woord is wat ons verder bekend maakt met de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus nu. En daardoor kunnen wij ons een beeld van hem vormen. In onze gedachten, maar beter moet ik een halve meter lager wijzen. Namelijk in ons hart, uiteraard. Want daar gaat het om. Opdat wij vervolgens inderdaad ons hart zouden zetten op hem. Schitterende uitdrukking. Want met het hart, wat doe je met het hart? Ja, geloven in van alles en nog wat natuurlijk. Maar als je hart stelt op hem, betekent dat je gelooft in hem. En dat is wat van de gelovigen verwacht wordt. Daarom, vers 13 lees ik opnieuw. Daarom opschottende de lenden uws verstands en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt, nu, in de openbaring, nu, van Jezus Christus. Hoe wordt hij ons dan geopenbaard? Nu, wel eenvoudig, door zijn woord. Waardoor hij verborgen blijft voor de wereld, maar waardoor wij hem, die verborgen is voor de wereld, toch kennen. En dat niet alleen, maar hij is dan ook degene die wij niet gezien hebben en nochtans lief hebben. En in wie we ons verheugen, want dat staat allemaal dan zo in 1 Petrus 1 vers 8. Dat de bedoeling is, dat blijkt ook uit de versen die verder volgen. Er staat dan als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, enzovoorts. Integendeel, de bedoeling is dat wij gelijkvormig worden aan de Heer. Aan Christus. Die wij immers door het woord leren kennen. Daarom staat er ook, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. Ook weer een citaat uit de wet, in ieder geval uit Leviticus. Een wet die gegeven werd aan het volk wat verlost was uit Egypte en wat wandelde in de woestijn. En de Heer zei tot hen dat ze de kampplaats, de legerplaats, netjes moesten houden enzovoorts. Dat had iets te maken met de latrine en dat soort dingen meer, maar ik zal u dat besparen, want u moet misschien nog eten vanmiddag. Maar in ieder geval, de Heer zei, als je dat niet netjes houdt, dan stinkt het en als het er stinkt, kom ik niet. Ik wil niet in het midden van een onrein en onheilig volk wonen. Nou, dat is de eenvoudige gedachte die hier ons wordt voorgehouden. En er wordt gezegd, denk erom, zijt heilig, want ik ben heilig. Nou, dan zitten we weer, hoor. Dan gaan we weer zelf met onze gedachten aan de gang. Dan laten we de Bijbel erbij dicht. Gaan we zelf aan de gang en zeggen, hoe kun je nou in vredesnaam heilig worden? Ik heb er niet zoveel verstand van, maar er schijnt de kerk te zijn. Daar kun je heilig worden, maar alleen als je al overleden bent. Daar heb je ook niet veel aan, dus. En dan alleen op voorspraak van je nabestaanden. Ik heb gehoord dat het één Fries gelukt is. Of waren het er twee? Dat hangt er vanaf of Bonifatius mee rekenen natuurlijk. Maar goed, laat maar zitten, hè. Maar in ieder geval, daar heb je natuurlijk weinig aan om postuum nog eens een keer heilig verklaard te worden. Dit is onzin natuurlijk, hè. Het lijkt zo ver weg. Kan dat dan? En zo ja, hoe dan? Want daar gaat het natuurlijk om. Dat een mens niet heilig is. Van nature, dat weten we langzamerhand wel. Hoe wordt hij dan geheiligd? Wel, de Heer zei het. In zijn hoedanigheid van hoge priester sprak hij eens de woorden in de richting van God zelf, want zo hoort het met een hoge priester. En hij zei, Vader, heilig hen in uw waarheid. En omdat hij het uitsprak waar de mensen bij waren, zei hij er dus ook bij wat het betekende. En zei, uw woord is de waarheid. Dat is voor Pilatus, mocht hij het gehoord hebben. Die zei een dag later, de andere dag, zei hij, wat is waarheid? Maar wij weten wat het is. Waarheid, dat is dat wat vervat is in het woord der waarheid. Goed, wat is het woord der waarheid? Efeze 1, dat is het evangelie uw zaligheid. Daardoor worden wij geheiligd. Heilig en in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. En diezelfde avond zei de Heer eerder al tot zijn discipelen, en gij zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Johannes 15 is dat, denk ik. Gij zijt rein, om het woord dat ik tot u gesproken heb. Hoe worden wij rein? Hoe worden wij heilig? Want dat is hetzelfde. Hoe gebeurt dat? Wel, doordat wij openstaan voor het woord. En het woord reinigt ons. De Bijbel spreekt over gereinigde harten, notabene. Ik zeg notabene, omdat ik niet helemaal zeker wist waarover ik zou spreken toen ik hier naartoe kwam. Ik had een paar alternatieven bij me. En ik dacht, zal ik nou spreken over die verse waar staat, uit het hart komen voort. Dat is in de evangelie, waar de Heer zegt, een mens wordt niet verontreinigd door wat hem ingaat, maar door wat uit de mens uitgaat. Want wat hem ingaat, gaat er ook weer uit. Dat geeft niks. Waar een mens wordt verontreinigd wat eruit gaat. Hij zegt, want wat erin gaat, komt niet in het hart, maar in de buik. En die schijnt lek te zijn, maar in ieder geval, dan gaat het weer uit, staat er. Dus dat staat daar. Dat geeft niks. Maar wat het hart ingaat, dat is veel, veel beroerder. Want het heeft een uitwerking. Uit het hart namelijk komen vervolgens voort. Nou, al die dingen die ik maar even niet zou noemen, want ik wil het niet op een idee brengen. Maar in ieder geval is het zo, dat zo'n verontreinigd hart, een hart wat onreinheid produceert, dat zo'n hart gereinigd kan worden. Sterker, het moet zelfs gereinigd worden. Hoe dan? Zou ik u dat eens vertellen? Moet je niet schrikken hoor. Dat moet gereinigd worden op de manier van Hercules. Kent u dat? Die moest een heleboel dingen doen, prestaties verrichten. Eén daarvan was het reinigen van één stal. Nou, we het er toch over hebben. De Augeërstal was dat, ja, inderdaad. Die moest gereinigd worden. En wat de man deed, was heel eenvoudig. Dat is een Bijbelse waarheid, hoor, wat hij deed. Waar hij vandaan had, weet ik niet. Maar het is een Bijbelse waarheid. Hij leidde een rivier dwars door de stal heen. En ik ken een rivier en haar heerlijke vloed. Huh? Jazeker. Een stroom die reinigt. Een rivier die ontspringt onder de dorpel van het heiligdom, dan wel onder het altaar. Die rivier kennen wij. Dus de rivier die begint onder de troon van de hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Ja, die vind je nog een paar keer in de Bijbel, hoor. Dus die rivier waarbij aan de oevers van de rivier de boom des levens groeit. Die rivier is dat. Het is die rivier, het is gewoon een beeld van Gods woord en Gods geest. Het is die rivier die elke stal schoonmaakt en reinigt. Het is die rivier die geleid zou moeten worden door ons hart. En die opening is er. Dat gaat officieel dan via het gehoor. Want de zaligheid is door het gehoor. Hè? Het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. Hoe wordt men zalig? Wel doordat men het woord gepredikt krijgt. En doordat men een doorboord oor heeft, ik gebruik wat opzet met de Bijbelse termen. Omdat het woord door het oor naar binnen zou gaan, omdat wij er gehoor aan zouden geven, dat dat woord terecht zou komen inderdaad in ons hart. En mocht het daar verontreinigd zijn, dat hart dus bedoel ik, hè, mocht het hart onrein zijn, dan wordt het gereinigd door dat woord. En als het gereinigd is, dan zal blijken dat niet alleen het woord daar is, maar dat de Heer zelf daar is. Want nou we het toch wat moeilijk maken, dat woord is immers Christus. Of moet ik het andersom zeggen? Christus is toch het woord. Hoe komt hij in onze harten? Wat doet dat het woord daarin komt? De Paulinische brieven zijn er duidelijk genoeg over. Paulus zegt bijvoorbeeld, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Letterlijk eigenlijk blijven of verblijven. Blijven rijkelijk in u. Het woord van Christus. En dat is het enige wat onze harten kan reinigen. En daar gaat het hier ook om. Hier in 1 Petrus. Petrus drukt zich natuurlijk wat anders uit. Maar hij zegt precies dezelfde dingen. Het gaat er namelijk om dat wij de lenden van ons verstand zouden opschorten. Dat we onze verwachting en onze gedachten en ons hart dus zouden stellen op de genade die ons toegebracht wordt. Ook nu. In de openbaring van Jezus Christus. Want hij wordt door het woord nu aan ons geopenbaard. Vandaar dat er ook meteen staat. Als gehoorzame. Dat betekent luisterende. Kinderen. Wedergeboren zijn we, kinderen. En de bedoeling is dat we nu luisteren inderdaad naar dat woord, wat dan dus in ons hart komt. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in onwetendheid waren. Maar wordt veranderd, want dat is de bedoeling, en wordt gereinigd of geheiligd, zoals vers 16 dat zegt. Maar verder staat er dan, in vers 22, hebben er dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Een rein hart. Hoe kom je in een rein hart? Wel, door dat woord uiteraard, waardoor we zijn wedergeboren. Dat woord wat in onze harten woning gemaakt heeft. Het woord van Christus wat rijkelijk in onze harten woont. Dat woord waardoor we ook veranderd worden naar het beeld van het woord. Oftewel naar het beeld van Christus. En van daaruit is het dan ook mogelijk om te komen tot ongeveinsde broederlijke liefde. Niet doen alsof, maar echt. Een echte liefde voor uw broeders en zusters, die net zo zijn als u. Nou ja, bijna net zo slecht, maar in ieder geval te slecht, daar ging het om. En levend uit genade, door genade zalig geworden. Zo ziet de Heer ons. Zo dienen wij elkaar te zien. En wanneer onze harten gereinigd zijn, is dat ook inderdaad mogelijk. Omdat het niet alleen maar gaat om een rein of schoon hart, maar dat het gaat om een hart waarin het woord van Christus kennelijk aanwezig is. Want daardoor is het gereinigd en daardoor blijft het ook rein. En daaruit is deze levenswandel mogelijk. En zo komt de apostel dan via vers 22 weer bij vers 23. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Het is de werking van het woord in de gelovigen. Want dat maakt hem rein en dat wekt hem op tot deze levenswandel in overeenstemming met de wil van God. Het is een heel eenvoudige waarheid. Er staat echter tegenover dat hij weinig bekend is. En ik moet zeggen dat persoonlijk stelt het me wel eens teleur. Dan denk ik wel eens, hè, ik heb ook mijn slechte dagen wel eens dus, hè, dat merkt u nou. Maar dan denk ik wel eens, ja nou kun je dat zo vaak zeggen. Dan kun je er zo vaak met elkaar over praten zelfs. Kun je erin verblijden. Deze geweldige rijke waarheden. En als puntje bij paaltje komt, dan gebeurt er wat staat in vers 6. Namelijk in welke gij u verheugt, dat hadden we vastgesteld. En nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. En dan komen die verzoekingen en dan is het maar de vraag wat er overblijft van precies deze werking van het woord en van ons geloof. Waar leven we dan uit? Welke keuze maken wij? Als gelovigen bedoel ik nou, hè? Want je kunt wel zeggen, ja, we zijn wedergeboren, we hebben een nieuw leven ontvangen enzovoort. Maar nou komt het erom aan. En wat dan? Ik zeg altijd maar zo, je broeders en zusters liefhebben is niet moeilijk als het aardige mensen zijn en als we ze zelf hebben uitgezocht. Sommigen zoeken ze dus zelf uit. Ja hoor, die zeggen ijskoud tegen je dat je geen broeder of zuster van ze bent. Dat zeggen ze rustig. Dan zijn ze van je af. Want als ze zeggen dat je een broeder of zuster bent, dan moeten ze je lief hebben. Dat kunnen ze niet. Helaas. Heb je dat ook wel eens? Dan denkt u ook dat het aan uzelf ligt, hè? Dat is niet waar, hoor. Dat is helemaal niet waar. Dat ligt aan hen die dat beweren. Omdat hun harten niet rein zijn. Omdat daar het woord van Christus niet rijkelijk in woont. Die daarom moeite met u hebben en met iedereen. Met elk andere gelovige hebben ze moeite. Niet alleen met u. Het hangt er net vanaf wat er zich voordoet allemaal en wat de omstandigheden zijn. Maar ze hebben niet alleen moeite met u, ze hebben moeite met iedereen. En dat is omdat ze moeite hebben met zichzelf. Omdat het daar niet schoon is, begrijpt u? Is dat niet moeilijk te begrijpen? De Heer Jezus dan, in zijn dagen liep daar rond. Zonder zonde. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt. Maar hij was niet de slachtoffer van de zonde. Had geen zonde in zijn hart in elk geval. En wat deed hij? Hij was de enige die ook volgens de wet in staat was en gerechtigd was om een ander te veroordelen en om stenen te werpen. En hij was, als u het mij vraagt, de enige die het niet deed. Hij had geen moeite met zondaren. Het waren andere zondaren die moeite hadden met zondaren. Hij was geen zondaar en hij had geen moeite met de zondaren. Waarom niet? Omdat hij een rein hart had en omdat zijn hart het woord van Christus uiteraard woonde. Dat is toch makkelijk te begrijpen, denk ik. Hè? Dat mag helemaal geen probleem zijn. Hij had er geen moeite mee. En als wij gereinigd zijn, als wij leven vanuit de vergeving der zonde, als wij leven uit de zekerheid van de verlossing die wij hebben ontvangen, en als onze gewetens gereinigd zijn van dode werk om de levende God te dienen, waar hebben we dan moeite mee? Als het goed is met niemand. Nee, en als we wel moeite hebben, is het met onszelf. Ja, dat meen ik echt. Dat kan niet anders. Dan ligt het niet aan onze broeder en zuster, dan ligt het aan onszelf of onze harten gevuld zijn met het woord. Als het namelijk zo is dat onze harten gevuld zijn met het woord en met het woord van Christus, betekent het ook dat het leven van Christus en de gezindheid van Christus in ons woont. Dat is wat Filippenzen zegt. U kent wel dat schriftgedeelte, het werd vanmiddag al aangehaald. Dat schriftgedeelte waarin gesproken wordt over de Heer die zichzelf vernederd heeft en gehoorzaam is geworden tot de dood des kruises en die nu uitermate verhoogd is. Zeggen, leuk, dan weten we waar dat staat. Jawel, maar dat schriftgedeelte spreekt niet primair over dat dit een historisch feit is. Maar het schriftgedeelte wekt ons op, opdat in ons diezelfde gezindheid zou zijn als die van Christus, die, en er komt een lange tussenzin, die het geen roof heeft geacht God even gelijk te zijn, maar die zichzelf vernederd heeft, de gestalte van de dienstknecht heeft aangenomen, enzovoorts. Wat het schriftgedeelte ons werkelijk leert, is niet de menswording en daarna weer de verheerlijking van Christus. Wat het ons werkelijk leert, is dat wij diezelfde gezindheid van die Christus zouden hebben. Dat wij ook zouden leven uit het woord en ons zouden laten leiden door het woord van God. Als er van iemand waar is dat hij zijn hoop had gesteld op de hemelse dingen en op de heerlijkheid die hem voorgesteld was, dan is het uiteraard van de Heer zelf. En daarom was hij onschendbaar. Ik bedoel niet dat hij niet gedood kon worden zo, want het gebeurde dus wel. Maar ik bedoel, daarom kon hij in alle vrijmoedigheid iedereen tegemoet treden. Daarom kon hij aanzitten met hoeren en tollenaren. En daarom kon hij zelfs de fariseeën aanspreken met gij geveinsden. Want hij was onkwetsbaar daarin. Het was het woord van Christus. Het woord Gods wat in hem was. Zoals hij zelf zei. Alle woorden die hij sprak waren de woorden van zijn vader en anders zei hij niks. Die gedachte is dat. En als die gezindheid en hetzelfde woord in ons is, dan staan we in precies dezelfde positie. Niet in hoogmoed, maar in onderworpenheid. Want dat was de Heer Jezus uiteraard ook. Onderworpen aan het woord Gods. Onderworpen aan zijn hemelse Vader. Maar juist daarom in een onschendbare positie. Ja, onschendbaar. Afhankelijk alleen van zijn Vader in de hemel. Goed, het bracht hem aan het kruis. Dat is waar. Maar het gaat er niet om hoe het allemaal verder ging. Het gaat erom waar het toe leidde. Het gaat niet om hoe de weg eruit zag. Het gaat erom waar de weg heen leidde. En dan blijkt dat gezegd wordt dat hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Uitermate verhoogd. Dat is het resultaat daarvan. En hoe die weg dan geleid wordt, of hoe die weg dan gaat, dat heeft er niet zoveel mee te maken. Het gaat erom dat het einddoel vaststaat. En dat men dan niet onderweg heen en weer geslingerd wordt en in onzekerheid verkeert en met iedereen rekening moet houden en overal aan onderhevig is en allerlei invloeden. Het is een onmogelijkheid namelijk. Zo kan een mens ook niet leven. Want het evangelie is juist dat allen die vermoeid en belast zijn tot de Heer zouden komen en daar rust zouden ontvangen, omdat ze maar een zeer licht juk, een zeer zacht juk en een zeer licht juk zouden ontvangen. Welke dan? Alleen die van geloof. Alleen die van gehoorzaamheid aan het woord. Dan zeg maar nou alsjeblieft niet, maar nou de praktijk, want daar heb ik het nou over. Zie? Als je daar verschil in ziet tussen theorie en praktijk. Zulke mensen zijn er, hè? Die komen na afloop naar je toe en zeggen dan, maar nu de praktijk, broeder. Hè? Nou, dat is bij mij niet verschillend, daar heb ik het over de hele tijd. Dat we concreet zouden leven uit dat onvergankelijke woord. Dat is het enige waar we überhaupt in het leven houvast aan hebben. Ik weet niet hoe u dat hebt. Ik kan het niet goed begrijpen van andere mensen. Hè? U waarschijnlijk van mij niet, ik van u niet, u van elkaar waarschijnlijk niet. We zijn allemaal verschillend van aard, we hebben een verschillend karakter en aanleg enzovoort. Maar één ding weet ik in ieder geval heel zeker. Dat wat er ook is in de wereld, geeft allemaal mee als je er tegenaan leunt. Soms voel ik me net een olifant. Ja. U weet, die kan nergens tegenaan leunen, alles valt om. Nou, met benader inzien, er is één boom waar hij tegenaan kan leunen. Als u het wilt, zal ik u wel eens een foto van laten zien. Maar in ieder geval, er is één boom waar hij me tegenaan kan leunen. En dat is dan maar alles. En zo is het met ons ook. Alles in de wereld geeft mee. Als je tegenaan leunt, dan blijkt het weg. Je dacht dat er een paal stond, maar helaas, hij geeft mee. Zie, kunt je er niet aan vasthouden. Aan strohalmtjes zijn het allemaal, hè. Het enige wat onvergankelijk is, wat nooit verandert en wat ook nooit meegeeft, dat is hier dit papier hier. Zie je? Zie je? Floppy heet dat in het Engels. Hè? Dat is zacht. Dat fladdert alle kanten op met zwarte lettertjes. Als je er in krast, dan veeg je zo die lettertjes eraf ook nog. Hè? En toch geeft het niet mee. Omdat er leven in is. Omdat er Gods leven in is. Omdat er het leven van Christus in is. En dat is het enige waaraan een mens onder alle omstandigheden zijn houvast kan vinden. Het is het enige waarop hij bouwen kan. Het is ook het enige wat hem onvergankelijk leven kan geven. Ik weet niet hoe u dat hebt. Ik weet niet waar u uw hoop op gevestigd had. Wat de dingen zijn die voor u wat betekenen in het leven. Dat kan heel wat zijn, dat weet ik. Maar er zou maar één ding mogen zijn. Wat daar ver bovenuit steekt. Wat meer waard is dan al het andere bij elkaar. En het is alleen maar dit woord des Heren, dat blijft in der eeuwigheid. Want dit woord des Heren is niks anders dan het leven des Heren. Of nog anders, dit woord des Heren is niks anders dan wat genoemd wordt in vers 18 en 19. Daar staat namelijk, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed, en bloed is leven hoor, maar door het dierbaar bloed of leven van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de nederwerping in de wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. U ziet, het gaat hier om het leven van Christus zelf. Hij is dat lam. En het is zijn leven wat geopenbaard is, vers 20, in deze laatste tijd. Hoezeer het voor de wereld ook verborgen is. En hoezeer het ook waar is dat de levende Christus in de toekomst geopenbaard zal worden in heerlijkheid. Daartussenin blijft de waarheid bestaan dat datzelfde leven geopenbaard wordt, op een andere manier, inwendig, in het hart namelijk van de gelovigen. En dat gaat alleen via het woord. Laat niemand u ooit meer wijsmaken van laat die Bijbel maar liggen. Doe nou eerst maar eens je best om in de praktijk te brengen wat je tot zover geleerd hebt. Die onzin heb ik al zo vaak gehoord. Ik noem het nou weer gewoon onzin. Want ik hoef er niet meer rekening mee te houden. Hè? Het is gewoon onzin. Wat men zou moeten doen is dat woord tot zich nemen. Opdat het hart gevuld zou worden met dit woord. Met dit levende water. En opdat vervolgens misschien niet de handen, maar dan toch in ieder geval de mond zou overstromen van dat wat in het hart is. Opdat dat woord of dit water inderdaad niet alleen ons hart zou reinigen, maar ook onze mond zou reinigen en zou worden tot een fontein springende tot in het eeuwig leven. Dat is een levenswandel, een levensweg naar de wil van God. Want dat was het leven van de Heer zelf. En als zijn gezindheid in ons is, dan zal het precies diezelfde uitwerking hebben. Hoewel onze leven als geloven worden niet gereinigd doordat wij bepaalde dingen doen of bepaalde dingen laten. Het heeft niks te maken met wet of wat dan ook maar. Onze levens worden alleen gereinigd door het woord van God. En het is mij echt, het is mij een droefheid, al moet ik er soms om lachen hoor, maar het is mij echt een grote droefheid, een evangelie te horen prediken wat in werkelijkheid geen evangelie is. Wat ons alleen maar zegt, doe dit en doe dat en doe niet zus en doe niet zo. Omdat het voorbij gaat aan het wezen de werkelijke inhoud van de Bijbelse boodschap. Dat de mens niet gerechtvaardigd wordt op grond van zijn eigen werken, zijn doen en laten. Dat de mens niet gereinigd wordt door wat hem ingaat of door wat hem niet ingaat. Maar dat de mens gereinigd wordt alleen door het bad des waters. Namelijk door het woord van God. Daaruit zijn we wedergeboren. Daaruit leven wij. En omdat dat woord tot ons gesproken is, hebben wij ook onze hoop gesteld op de toekomst, waarin alles wat nog verborgen is voor ons, aan ons zal geopenbaard worden. En waarin ook deze erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel aan ons zal worden gegeven. Amen.